Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas Markets. Inspiratie, educatie en producten voor actieve beleggers.
Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
Martin, hartelijk welkom. Iedere week zit ik onze luisteraars te vervelen met ons e-mailadres, volgens mij, die ik al een paar keer verkeerd heb genoemd. Ja. Maar toch komen er genoeg mails binnen. Ik zeg hem nog maar eens een keer. podcast@dft.nl. Zo klopt hij, toch?
Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja.
En dan krijgen we leuke dingen binnen. We zaten net nog even vlak voor de uitzending te lezen van ook iemand die al begint met mijn heren. En dat hij het zo'n leuk gesprek vond de vorige keer over de euro. Want dat maakt altijd een hoop los als we daar het over hebben. En Klaas Knotten, daar ging het vorige week over.
Ja.
Maar hij herhaalt ook nog weer eens een keer van hoe boos die wordt als het wordt voorgespiegeld dat Nederland zoveel geld verdient aan de EU en aan de euro. Hè? Heb je het debat ook met de Argus Oog gevolgd woensdag, waarin
ja,
werd daar
ging,
ook over ondervraagd?
Ja, het ging natuurlijk vooral over het herstelfonds. Ja. En daar is nog best wel veel kritiek op. Voornamelijk vanuit de oppositie, maar ook in de coalitie werden wel kritische vragen gesteld. Want ja, dat is natuurlijk hard gevochten. Door premier Rutte, in ieder geval, zo zag het er aan de buitenkant in ieder geval uit, over dat herstelfonds van 750 miljard. En Nederland heeft daar het een en ander bedongen. De verhouding tussen de lening en de giften is natuurlijk gewijzigd onder druk van onder andere Nederland. Ja, en het ging onder meer ook over de noodremprocedure die er zou zijn als landen zich toch niet houden aan de beloofde economische hervormingen. Ja, wat die nou precies helemaal voorstelt. Ja, goed. En ja, het is natuurlijk uiteindelijk een typisch Brussels compromis, waarbij het natuurlijk vanuit moet gaan dat het ook in het Nederlands belang is. En dat is natuurlijk ook de boodschap van het kabinet. Ja, uiteindelijk zijn we er zelf bij gebaat, is de gedachte ja, dat we ook elkaar te hulp schieten.
Ja, maar er was ook nog nieuws van, we zitten er veel langer aan vast dan we dachten eigenlijk aan dat hele noodfonds, ja. Toch? We moeten veel langer betalen dan we in eerste instantie dachten.
Nou ja, kijk, dat komt door doordat dat geld moet uiteindelijk terug worden betaald. Je hebt 750 miljard, dat is het totale fonds. En 390 daarvan gaat in de vorm van subsidies of giften, zo je wilt. Dat andere deel is leningen. Die leningen moeten gewoon door de landen die lening aangaan worden terugbetaald. Nou, Italië gaat dat neem ik aan doen, Nederland niet. Want waarom zouden we dat doen? Want we kunnen zelf veel goedkoper geld lenen op de markt. Dus die 390 miljard, die gaan worden verdeeld over lidstaten naar een bepaalde verdeelsleutel, afhankelijk van hoe hard je bent getroffen door de crisis. Nederland zou zelf ook aanspraak kunnen maken op ongeveer 6,5 miljard. Maar die 390 moet uiteindelijk wel weer terug worden betaald. De Europese Commissie gaat dat tijdelijk lenen op de kapitaalmarkt. Volgend jaar of in de komende paar jaar. En vervolgens vanaf 2028, dus pas 7 jaar later, moeten de gezamenlijke lidstaten die bedragen weer gaan terugbetalen, zodat de Europese Commissie ook die leningen die ze zijn aangegaan met de markt ook weer kunnen aflossen. Hmm. En dat betekent dat vanaf 2028 tot en met 2058, want het wordt over 30 jaar uitgesmeerd, Nederland om en nabij een miljard euro per jaar betaalt om het Nederlandse deel terug te betalen, zeg maar.
Hmm.
Dat loopt heel lang, zo van een hele lange
komen
tijd.
Komen er ook weer aparte instanties voor die dat dan weer innen via Brussel en dat dan weer bij de juiste partijen onderbrengen?
Er wordt ook wel een hele aparte instantie opgetuigd voor het herstelfonds zelf. Ik denk eerlijk gezegd niet dat het terugbetalen weer elders wordt ondergebracht, maar op een gegeven moment moet het gewoon weer terug naar het herstelfonds. Nou ja, bij een volgende meerjarenbegroting wordt er ongetwijfeld ook nog een robbertje over gevochten of een deel van die terugbetaling niet gewoon in de dan nieuwe Europese begroting gestopt kan worden, zodat misschien per saldo evenveel blijven afdragen, maar die begroting wat kleiner wordt. Nou goed, maar dat is pas over 7 jaar. Zoals het er nu uitziet, moet Nederland toch gewoon jaarlijks 1 miljard euro aftikken om dat aandeel terug te betalen. Kijk, dat het over lange tijd was uitgesmeerd, dat was ook wel duidelijk. Ik bedoel, er is ook een beetje voor gekozen om de last ook een beetje te verdelen. Hè? Want ja, het is een beetje raar. Alle EU-landen kunnen aanspraak maken op die subsidies. Maar vervolgens moet het ook door alle EU-landen samen ook weer worden terugbetaald. Want iemand moet het natuurlijk betalen. De verdeelsleutel is anders. Nederland betaalt meer terug dan dat we kunnen krijgen uit het fonds. Dat is op zich ook wel logisch, want anders zou het helemaal vestzak broekzak zijn. En dat is ook heel bewust over een hele lange periode uitgesmeerd, zodat ook gewoon alle lidstaten dat kunnen dragen. Maar ja, dat heeft natuurlijk wel financiële consequenties. En 1 miljard per jaar, dat is over een hele lange periode. Ja, dat is natuurlijk gewoon serieus geld.
Ja, oké. Kun je er wat mee met, want je krijgt ook kritiek op de, je hebt een kritische blik op de EU. En ja. Dan lees ik zo'n column van Helene Mees. En dan wordt jou zelfs verweten van nou juist door, nou ze legde niet direct het verband met jou alleen. Maar bijvoorbeeld een krant zoals de Telegraaf, dat die juist door dit soort berichtgeving eigenlijk het draagvlak voor de EU een beetje ondermijnt.
Ja, nou ja, het zal allemaal wel. En ze had het over een hetze. Ik denk dat er heel veel mensen die op zich pro-Europees zijn, wat ik zelf ook ben, tegelijkertijd ook prima sceptisch of kritisch kunnen zijn. Dus ik vond het, goed, over die column hier niet helemaal wat gaan zitten bespreken. Ik bedoel, het punt is een beetje dat de kritiek of de argwaan of de nuchterheid, zo je wil, wat betreft de euro en de Europese Unie, is een heel breed geleefd gevoel. Nederland is overwegend pro-Europees. Dat blijkt ook uit alle enquêtes. Maar heel veel Nederlanders, in ruime meerderheid, zijn heel terughoudend als het gaat over de uitbreiding van de Europese Unie. Of bijvoorbeeld een veel verdere afstaan van soevereiniteit. Of als het ons geld kost. Dus in die zin is het, heeft het niet zoveel te maken met al dan niet een hetsen van één krant. Het is een veel breder geleefd gevoel. En dat is ook een beetje, daarom moet ik iemand als Mark Rutte natuurlijk altijd wel een beetje heel erg uitkijken. Als die, hij moet echt op eieren lopen als hij zulke compromissen aan het smeden is. Maar ja, dat is natuurlijk wel lastig. Want ik denk dat Nederland er wel degelijk voordeel bij heeft dat we onderdeel zijn van die interne markt. Dat met name. Maar ja, tegelijkertijd is het ook te kijken van wat zijn het voor us. En daar ligt echt wel een gevoelig punt. En als er dan nu zo'n constructie is bedacht waarbij Nederlanders gewoon jarenlang een miljard moet aftikken voor een Europees noodfonds. Ja, dan begrijp ik heel goed dat daar kritische vragen over worden gesteld.
Ja, vond je dat Rutte zich er goed doorheen sloeg woensdagavond? Hij heeft een ruime meerderheid uiteindelijk gekregen voor zijn.
Ja, dat kan natuurlijk altijd wel.
Daarmee bereik je, naar mijn overtuiging, dat je in een ernstige crisis niet alleen met leningen helpt, die natuurlijk altijd het nadeel hebben dat ze bijdragen aan een toch al hoog niveau van verschuldigd zijn van deze landen, maar dat je via een subsidieinstrument in ruil voor hervormingen er ook voor zorgt dat die landen daarnaast in staat zijn om de noodzakelijke investeringen te doen, maar wel in ruil voor de hervormingen. Volgens mij is dat een goed pakket, is dat ook zeer in het Nederlands belang. We hebben er geen belang bij dat deze landen, die voor de stabiliteit van de Unie als geheel van groot belang zijn, maar ook economisch binnen de Unie, voor ons als exportland, dat die verder verzwakken.
Ja, het voelt ook een beetje raar dat er nu pas een debat is over een besluit dat het ergens medio juli al is genomen. En vervolgens, dat gaat natuurlijk wel terug blijven komen. Dat moet in de praktijk ook blijken of het inderdaad. Ja, ik snap de argwaan natuurlijk volledig. Ik bedoel, zal het nou echt zo zijn dat bij de miljarden die de Europese Commissie straks gaat uitdelen, echt stevige hervormingseisen worden gesteld? Maar gaat de Italiaanse politiek nu ineens wel allerlei oor op zaken stellen wat decennia lang niet is gebeurd? Ja, dat is zeer de vraag.
Ja. Ik wilde niet nog een keer terugkomen op de column van Helene Mees, maar die vond eigenlijk van Italië heeft het al heel goed op orde. En we kijken verkeerd naar die cijfers. Hè?
Nou ja, kijk, er wordt vaak door gewezen door meer mensen dat ze een primair overschot hebben. We hebben altijd de neiging dat Italië vooral een probleem heeft omdat ze een begrotingstekort uit de klauwen laten lopen. Een primair overschot betekent dat je, als je niet naar de rentelasten kijkt, maar gewoon alleen maar de inkomsten en uitgaven, dat je dus een overschot op de begroting hebt. Iets wat we van Griekenland bijvoorbeeld ook steeds hebben geëist toen Griekenland gesteund werd. Dat kan allemaal waar zijn. Maar goed, Italië heeft ook een enorme staatsschuld. En dus heeft dus wel rentelasten. En dan kan je wel naar dat overschot kijken, minus die rentelasten. Maar ja, ze hebben een enorme financiële erfenis. Daar moeten ze ook vanaf. Dus het is,
dat is allemaal rentelasten kan je niet zomaar wegstrepen.
Daar wordt ook naar gekeken voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Het is ook niet zo dat Italië dus alles fout doet. Maar het probleem bij Italië is ook niet zozeer de begrotingssaldo. Dat is vooral ook die enorme schuldenlast die ze met zich meeslepen. Die moet worden gefinancierd. Nou, nu wordt het Italië al een heleboel heel makkelijk gemaakt, omdat in Frankfurt het allemaal wordt opgelost door de Europese Centrale Bank. En zelfs dan is die staatsschuld nog een probleem. Maar het probleem zit nu vooral bij de hervorming van de economie op allerlei vlakken. En dat vindt niet een telegraaf die toevallig kritisch is over Italië. Nee, dat vindt ook een Klaas Knot. Dat vindt ook een IMF, een OESO, Europese Commissie. Er zijn heel veel kritische noten de afgelopen jaren gekraakt over de Italiaanse economie en het economische beleid. Mm-hmm. Dus ik was er allemaal niet heel erg door overtuigd.
Mm. Helder. We hadden het al eventjes over Mark Rutte. Die is over hem aan het strijken voor dinsdag, want het is Prinsjesdag. Ja. Jij bent er ook helemaal klaar voor, volgens mij. Ja. Dan krijg je die hele aanloop met, nou ja, we hebben het er al een keer eerder over gehad. Volgens mij is er nog meer gelekt dan ooit, want we weten gewoon al heel veel.
Ja.
Maar in jouw verhalen lees je dat ook terug. We vergeten wel goed te kijken naar vooral de stijging van lokale lasten. Je gaat steeds meer berichten over, nou ja, we hebben nu net deze week gezien, de WOZ-waarde die is gestegen. Misschien dat we meer gaan betalen voor onze OZB-belasting. Hoe kan het kabinet daar genoeg rekening mee houden? Want het is altijd een beetje van, wat berekenen ze precies? Ik woon in een bepaalde gemeente en daar gaan mijn kosten opeens omhoog. Ja, dan kan ik alle koopkrachtplaatjes die op dinsdag gepresenteerd worden misschien wel overboord gooien, toch?
Ja, nou ja, het uitgelekt is dat de koopkracht dan niet pak een beetje 0,4% maar 0,8% stijgt. Dat is dan gepensioneerde uitkeringsgerechten en werken allemaal op een kluit. Dus er is natuurlijk wat getweaked met de modellen en een klein beetje lastenverlichting gegeven, zodat het plaatje er net iets beter uitziet dan wat het planbureau een paar weken geleden nog dacht. Dus dat kan verkocht worden als goed nieuws. Overigens denk ik ook wel dat de maatregelen die zijn aangekondigd of die zijn uitgelekt op zich ook wel goed zijn. Ze proberen echt lastenverlichting een beetje aan de onderkant te geven. Dat is best iets voor te zeggen, want daar zitten misschien ook wel de kwetsbaren van deze coronacrisis, zeg maar. Mm-hmm. Maar die lokale lasten is wel steeds een probleem. En wat je natuurlijk nu wel merkt, is dat het landelijk beleid is van we gaan niet bezuinigen en geen belastingen verhogen. Terwijl lokaal gemeentes daar waarschijnlijk wel toe over zullen gaan. Maar we hebben het al in Amsterdam al gezien. Die hebben dat al aangekondigd. Amsterdam heeft natuurlijk een enorme klap gekregen door het wegvallende toerisme onder andere, maar ook gewoon allerlei bezoekers.
Toerisme wat ze soms zo verfoeien,
ja, van zeker.
Ja, de Amsterdammers.
Ja, ja, ik denk dat dit wel niet helemaal de bedoeling was. Nee, 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 nee. Dus ik denk dat ze dat iets geleidelijker hadden gewild. Dus dat betekent een forse terugval in inkomsten uit de toeristenbelasting. Parkeerkosten, parkeerinkomsten die zijn weg in totaal ingestort. Dus dat komt ook door alle dagjes mensen en bezoekers. Dus ze hebben daar echt gewoon een financieel probleem. En dan heeft zo'n gemeente heeft een paar knoppen om aan te draaien. En de OZB is er één van. Daar gaan ze dus ook aan draaien. Gaat 20% omhoog de OZB in Amsterdam. Ze gaan betaald parkeren uitbreiden. Dus de tarieven, als ik het goed begrijp, gaan niet per se omhoog. Maar de plekken waar moet worden betaald, worden wel uitgebreid. En de dagdelen worden uitgebreid. Ja, en dat is natuurlijk een voorbode.
Een hele populaire maatregel wordt dat, denk ik.
Zeker, zeker. Dus in die zin, het is natuurlijk de huizenbezitters en de autorijders die gaan betalen. Heel veel andere inkomstenbronnen. Je hebt nog de rioolheffing en dergelijke, de hondenbelasting. Mm-hmm. Je hebt wel meer mogelijkheden, maar de OCP en de parkeertarieven. Je kan de toeristenbelasting doen, maar dat heeft niet zoveel zin als toeristen niet komen. Zijn natuurlijk wel voor de hand liggende knoppen waar je aan kan draaien die heel snel effect hebben. Nou, wat je dan dus kan. En als het een voorbode is voor wat er in meer plaatsen gaat gebeuren, dat zal een beetje de komende tijd moeten blijken. Ja, dan krijg je dus wel een soort frictie tussen wat er landelijk wordt afgekondigd en wat er lokaal staat te gebeuren.
Ja.
En dan hangt het er wel vanaf de mate waarin een gemeente dit doet.
Ja, leg dat even uit, want voor de mensen ook. Ja. Hè? De WOZ, want dan zien ze van, ik ben blij, mijn huis is meer waard geworden. Dat is lekker als ik het ooit ga verkopen.
Ja.
Maar dat is niet alles, want er wordt een OZB aan gekoppeld.
Ja. Ja, dus er wordt aan gekoppeld. En wat je in heel veel gemeenten ziet, is dat als de waarde van je huis omhoog gaat, dus de WOZ-waarde omhoog, dan gaat het tarief van de OZB vaak omlaag. Zodat je per saldo evenveel betaalt. Dat is de theorie. Nou, wat blijkt is dat zie je ook wel in langjarig onderzoek. Is ook wel door de instantie die lokale last in de gaten houdt. Dat kan je zien, dan kan je ze ook googlen. COELO, COELO. Dat is de organisatie die dat allemaal checkt. En dan zie je ook wel hele duidelijke grafieken. Bij een stijging van de waarde, de boswaarde, zie je een daling van de OZB-tarief. Nou ja, waarde keer tarief is dan ongeveer hetzelfde. Maar het is niet helemaal één op één.
Want even voor mijn eigen beeld, want de gemeente krijgt dan toch sowieso al meer geld binnen. Precies. Omdat die WOZ van die huizen meer waard is geworden, om het zo te zeggen.
Ja.
Dus hebben ze niet een extra verhoging van die OZB nodig.
Ja, precies. Dus dan kan je het tarief iets omlaag schroeven, zodat je tegen een hogere waarde heb je dan uiteindelijk dezelfde inkomsten. Ja. Maar je ziet dus wel gewoon inderdaad in de tijd dat de huizenwaarde dus daalt, dan zie je dus die OZB-tarieven stijgen. En als de waarde van je huis stijgt, dan zie je de OZB-tarieven dalen. Als u er nog allemaal bent. Ja. Maar alleen, het is niet zo. Het is niet helemaal één op één gekoppeld. Langjarig zie je dat de OZB-tarieven toch iets harder toenemen. Of de OZB-inkomsten iets harder toenemen dan die bos. Dus het is niet helemaal één op één gekoppeld. Het is ook harder dan de inflatie. De inflatie was de afgelopen 10, 15 jaar geloof ik naar gekeken is. ongeveer 1,5%. En dan zie je dat die OZB met ongeveer 2,5% is gestegen. Dus ze zitten op jaarbasis gemiddeld genomen steeds 1% boven de prijsstijging. Dus dat is het plusje wat je hebt.
En dat is berekend over alle gemeentes eigenlijk in Nederland?
Dat is precies. Ja. Dat is een heel breed onderzoek over meerdere jaren om de trend te kunnen zien. Mm-hmm. Oftewel, je ziet dus wel keurig dat er grosso modo mensen ongeveer even veel kwijt zijn aan de OZB, hoe die boswaarde zich ook ontwikkelt, behalve in dus het kleine plusje. Dus heel stapje voor stapje voor stapje, jaar na jaar na jaar, ben je steeds een beetje meer kwijt, meer dus dan de inflatie. Ja. Nou, en de kans is natuurlijk levensgroot dat nu die coronacrisis heeft toegeslagen bij gemeenten. Gemeenten al klagen over het feit dat ze gekort zijn op een uitkering uit het gemeentefonds, dat ze dit moment natuurlijk aangrijpen. Ja, al dan niet omdat ze niet anders kunnen, daar kun je dus over twisten of dat zo is. Om nu weer aan die OZB-knop te gaan draaien. En een ander aspect is, dat zie je in Amsterdam ook al gebeuren, is dat er ook bezuinigd gaat worden. En er zijn heel veel mogelijkheden. De mogelijkheden zijn misschien ook alweer beperkt wat ze kunnen bezuinigen. Want ze voeren ook gewoon allerlei regelingen uit die gewoon wettelijk vastliggen. Maar er zijn wel bijvoorbeeld in Amsterdam, was een van de dingen waarop bezuinigd gaat worden, is het zorgvervoer. Dat kan bijvoorbeeld voor senioren zijn. En dan heb je dus, wat je dan gaat krijgen, is toch een wrange combinatie van dat er met Prinsjesdag wordt gezegd van ja, we gaan niet de belastingen verhogen, sterker, we gaan een klein beetje verlagen. We gaan niet bezuinigen, want dat is nu niet aan de orde. Terwijl tegelijkertijd in gemeentes gepuzzeld wordt op die begroting. Ja. En die proberen ze sluitend te krijgen door wel de belastingen te verhogen en wel te gaan bezuinigen.
Ja, want dit is precies het moment, hè? Je hebt nu Prinsjesdag, maar ondertussen zijn die gemeentes precies nu met die begroting bezig.
En dan hangt het ook een beetje vanaf. Kijk, die OZB, die stijgende van kan tientjeswerk zijn. Nou, ik sprak ook de directeur van het NIBUD, het budgetinstituut. Die maakt zich wat meer zorgen over die bezuinigingen bij de gemeente en dan over die OZB. Oké, ook al zijn het misschien maar tientjes, de koopkracht plus die wordt voorgespiegeld vanuit Den Haag is ook niet zo groot. Mm-hmm. En die is ook nog eens een keer een gemiddelde. Dus als jij, en die wordt ook nog betwist. Ik bedoel, deze week een onderzoek van een rapport van de ABN AMRO, die zegt van nou, wij schatten een aantal aspecten wat somberder in dan het Centraal Planbureau dat doet. En ABN AMRO zegt van nou, die koopkracht plus is volgens ons ongeveer een 0% en die is niet 0,8. Nou, je ziet al, het is al zo weinig. Ja. Je hoeft maar iets tegen te zitten en er blijft niks meer van over.
Maar wat vind jij dat Wopke Hoekstra eigenlijk een soort disclaimer dinsdag moet presenteren van ja, maar ik moet eerst maar eens even zien hoe het bij die gemeentes gaat aflopen?
Nou ja, het lastige is, deze lokale lasten die zitten dus niet in die koopkrachtplaatjes. Bijvoorbeeld de OZB, dat is wordt gezien als een indirecte belasting. Je zit overigens een BTW bijvoorbeeld, dat wel landelijk wordt vastgesteld, zit ook niet in de koopkracht. Die komt alleen maar tot uiting via de inflatie. Dit geintje hebben we overigens op landelijk niveau dus al eerder gehad. Toen het kabinet een tijdje geleden de BTW verhoogde. Toen heb ik er destijds ook veel over geschreven. Want de BTW zit als zodanig niet als een belasting in het koopkrachtplaatje. Terwijl men wel weet, ja, door de BTW-verhoging gaat de prijs omhoog. Dus we betalen het uiteindelijk wel. Dus het zit in inflatie. Alleen de rekenmeesters van het planbureau veronderstellen dat als de prijzen omhoog gaan, dat de lonen net zo hard omhoog gaan. Dus er worden voor gecompenseerd. Dus dat loopt dan weg in de koopkrachtplaatjes. Ja, dat is natuurlijk de vraag of dat zo gaat gebeuren. En als je dat voor allerlei andere indirecte belastingen, zoals die gemeentelijke belasting, ook allemaal veronderstelt. En je zegt, ja, we stoppen het niet in het belastingbeeld. Maar via de prijzen zien we dat alsnog. En als je dan gewoon economisch veronderstelt, maar dat de werkgever draait er wel voor op via hogere lonen. Ja, dat is zeer de vraag of dat in crisistijd gebeurt. Mm-hmm. En dan, eind van het verhaal is dat het dus niet goed in die koperige plaatjes zit.
Ja. Kun je zeggen, je noemde het voorbeeld van Amsterdam. Daar is het heel aantoonbaar parkeerlasten bijvoorbeeld die wegvallen. Dat voor kleinere gemeentes dat misschien minder erg gaat worden. Want die hebben niet zulke budgetten voor hun parkeergeld.
Nee, het is ook een vraag in hoeveel gemeenten dit nou precies gaat spelen. Ja. De eerste gedachte is toch dat het dat vooral ook de grotere steden zijn waar de klappen echt het grootst zullen zijn. Omdat inderdaad daar toeristenbelasting. Ja, ik kan best plaatsen voorstellen en wil ik ze niks mee tekort doen, waar de toeristenbelasting misschien niet zo'n belangrijke inkomstenbron is. Ja. Dus we hebben een paar toeristische plekken in Nederland. Amsterdam is natuurlijk wel nummer 1. En de parkeerkosten idem dito. Dus ik denk dat daarom het ook wel goed is om vooral even die grote steden in de gaten te houden. Want daar zal het effect het grootst zijn. Maar los dus van corona speelt dus ook het feit dat de gemeenten al langer klagen dat ze worden afgeknepen vanuit dat gemeentefonds. Dus dat kreeg ik ook wel terug van een hoogleraar die ook helemaal gespecialiseerd is in die lokale lasten. Die zei van ja, ik denk dat de impact van corona is misschien in Amsterdam heel groot, maar verder zal het impact vooral van het financieel beleid vanuit Den Haag, heel erg vanuit de landelijke politiek merkbaar zijn. Mm-hmm. En met de coronacrisis komt dat misschien nu extra naar boven. ja, er zijn ook heel veel taken doorgeschoven naar die gemeente al een aantal jaar geleden.
De bijstand onder andere.
Ja, de bijstand ook, en de WMO. En dat is al een tijdje gaande. En als tegelijkertijd dan de bijdrage vanuit het gemeentefonds wordt verlaagd, ja, dan moet daar iets op gevonden worden. En dan is het heel verleidelijk om dat te doen door de belastingen te verhogen.
Ja, maar dat is ook eigenlijk vreemd dat je niet als overheid dat volledig compenseert. Als je gewoon meer taken daar neerlegt en je hebt gewoon nu minder inkomsten moeten
zijn. Dat komt omdat het natuurlijk een bezuinigingstruc is.
Ja.
Ik bedoel, de decentralisatie, dat wordt natuurlijk verkocht onder de mom van ja, je moet de verantwoordelijkheid daar leggen waar die ook het beste uitgevoerd kan worden. Ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar op zijn minst is het een bijbedoeling, zo niet een hoofdbedoeling om te bezuinigen.
Mm-hmm.
Overigens is dan wel goed om te melden dat het kabinet al wel heeft toegezegd om de coronakosten voor gemeenten te compenseren. Er zijn ook al echt al deals over gesloten met de Verenigde Nederlandse Gemeenten. En dat gaat om echt honderden miljoenen, het gaat om grote bedragen, alleen dat geld moet nog worden verdeeld. En je proeft wel bij gemeenten toch wel de skepsis of het allemaal wel genoeg zal zijn. Hmm. En dat moet ook nog wel blijken of dat wel bij de juiste gemeente terechtkomt.
Ja.
En dan hangt het dan een beetje van de politieke kleur van die gemeente af. Welke maatregelen ze gaan inzetten. Al is de OZB, om daaraan te draaien, is overal populairer. Maak je geen illusie dat als niet GroenLinks maar een VVD in het college zit, dat ze dan van de OZB zouden afblijven. Nou, dat is overal populair, want dat is namelijk een hele makkelijke manier om relatief snel flinke gaten in de begroting te dichten.
Ja. En veel gemopper oplevert bij mensen als weer die aanslag op een deurmat komt, toch uiteindelijk?
Zeker,
ja.
Zeker. En ook al gaat het om relatief kleine bedragen, het voelt dan soms heel onrechtvaardig. En ja, waarom moet het op deze manier? Ja, en anders moet je als gemeente gaan snijden in je voorzieningen. En dat ligt ook weer gevoelig. Ik bedoel, dan krijg je dingen als dat je, weet ik wat, bij de bibliotheek moet weghalen of zo. Dat de bibliotheek dicht moet of beperkt er open of zwembaden, en dat wil je natuurlijk ook allemaal niet. Dus in die zin is het best wel lastig, want het zijn natuurlijk allemaal voorzieningen die heel dicht bij de mensen staan. Dus dat is best wel, dat kan dus wel impact hebben lokaal.
Ben je wel eens mensen tegengekomen die juist heel erg keken van, nou, dit zijn ongeveer de lasten in de gemeente, daarom ga ik in die gemeente wonen en niet in de andere?
Nou, daar heb ik eigenlijk
mensen
nog nooit,
zo bewust daarnaar kijken.
Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat zou ook best wel ver gaan, denk ik.
Of gaat het meer die kant op? Dat kan ook nog. Nu er steeds meer of grotere verschillen misschien.
Ja, kijk, er is ook altijd heel veel aandacht ook bij ons en ook heel veel andere media over die lokale lasten. CBS brengt het ook altijd in beeld. En kijk, op zich zou je het op den duur kunnen krijgen. Dat zou ervoor pleiten wel om heel veel naar het lokale niveau te duwen. Dat je ook gewoon Het zou in theorie goed kunnen zijn, ook voor de democratie, dat je daar zegt, nou oké, met mijn stem voor de gemeenteraad heb ik ook echt invloed op wat er gebeurt. Ik bedoel, het gaat echt ergens over, zeg maar. Mm-hmm. Ik vraag me af of dat nou helemaal zo is, of mensen die betrokkenheid ook voelen. Maar goed, om nou echt te zeggen van, nou weet je, ik heb een hekel aan GroenLinks en daarom vertrek ik uit Amsterdam. Dat lijkt me nog heel ver gaan.
Nee.
Of ik vind de OZB te hoog in weet ik veel welke plek. Dus ik ga in een andere plaats wonen. Ik denk dat heel veel mensen niet zo redeneren natuurlijk. Je mag blij zijn als je een betaalbaar huis vindt.
Het doet me een beetje denken aan de tijd dat ik in Amerika woon. Daar is het wel veel meer in discussie. Hè? Tussen die verschillende dorpen. Wat voor soort lokale tax er is. Vooral voor de schooltax die enorm hoog is in sommige dorpen. En dan kijken ze echt wel heel bewust van als ik in die regio gewoon.
Ja, maar goed, misschien hebben ze daar ook meer huizen voor het uitzoeken. Ik weet niet. Maar
dat is waar. Ja,
dus dat heb je, die luxe hebben natuurlijk zeker in de Randstad natuurlijk niet. Dan mag je blij zijn als je een betaalbare gezinswoning weet te vinden.
Ja.
Ja, en dan zie je dan later wel welke nota je op de mat krijgt.
In Groningen zag ik inmiddels ook flink stijgen, toch, in die WOZ-waardes. Dus het is niet eens meer alleen een Randstad.
Die WOZ-waardes is niet alleen een Randstad-issue. Dus ik kan wel voorstellen in zijn algemeenheid natuurlijk wel een soort... Het wordt natuurlijk wel steeds lastiger om betaalbaar natuurlijk echt in de Randstad of in de regio Amsterdam natuurlijk te wonen. En dan niet eens zozeer vanwege de OZB, maar vanwege het feit dat die huizenprijzen zo ontzettend hoog zijn.
Ja.
Dus misschien dat het massale thuiswerken nu ook wel een soort stimulans is voor mensen om in een grotere straal rondom hun werk te gaan zoeken. Dat zou eventueel...
Die geluiden hoor je wel een beetje, nu via een ING-rapport ook weer deze week.
Ja, dat zou een gevolg kunnen zijn. En dat je denkt, ja weet je, als ik toch maar één keer in de week of zo naar mijn werk hoef te rijden, dan kan ik ook wat verder weg gaan wonen. Dus dat kan wel degelijk. Ik ken wel een voorbeeld hoor van een collega-journalist die... Flink uit de buurt van Amsterdam is gaan wonen, omdat hij daar gewoon veel goedkoper woont. Dus die reistijd die neem ik op de koop toe. Dat is dan niet zozeer vanwege de OZB, maar meer om gewoon, als je echt in Amsterdam wil wonen, dat is natuurlijk echt ontzettend duur. Dan ben je gewoon een hoop geld aan kwijt.
Ja. Wie weet een mooi bruggetje naar een ander onderwerp ook nog even met je wilde aansnijden. Want daar kwam ook deze week de presentatie van. Het groeifonds van... Ja. Hoe noem jij het? De twee W's?
Het Wopke Wiebesfonds.
Zo spreken we hem helemaal uit. Hè?
Ja. Ja.
Want die gaan denk ik ook wel iets proberen op die woningmarkt nog met hun miljarden.
Wie weet. Ja, het is eigenlijk nog een groot raadsel. Er is een beetje mist opgetrokken, maar er hangt nog een stevige mistbank. Want we zien dus nu het raamwerk, zeg maar. En we weten ook wat geld. Voor de komende 5 jaar gaat het om 20 miljard. Dat wordt dus als goed is min of meer gratis geleend. Als we nog eens 20 miljard lenen en we sturen dat meteen naar Brussel. Maar goed, dan sparen we even geld. Dat was het onderwerp van de week. Van de net. Ja. Maar in dat kader moet je dat natuurlijk ook zien. Ik bedoel, dat hele denken over bezuinigen en investeren is totaal veranderd. Ook door die extreem lage rente. Maar goed, aanvankelijk was het de bedoeling natuurlijk om 50 miljard in het fonds te steken. Tot nu 20. En ze hebben daar echt mee zitten worstelen. Die twee ministers natuurlijk. Welke naam mag erop geplakt worden? Mm-hmm. Het heet nu uiteindelijk Nationaal Groeifonds. Dus officieel zit er geen enkele. Maar dat gaat natuurlijk de geschiedenis in als het Wopke Wiebesfonds.
Hoewel dat ook niet helemaal eerlijk is. Eigenlijk moet Wiebes dan eerder toch dan Wopke.
Als het alfabetisch. Ja, maar het is ook een voornaam en een achternaam. Dus dat is wel een beetje gek. Dus het is een beetje op de alliteratie uitgezocht. Ja. En weet je, het zal wel een beetje van allebei zijn. Een beetje van hunzelf en een beetje van magie.
Ja, mag dat, deze reclame?
Ja hoor, dat mag zeker. Nee, maar... En vervolgens hebben ze dus te worstelen. Van, we hebben ooit zo'n fonds gehad. Dat heet het FES, Fonds Economische Structuurversterking. En daar gingen de aardgasbaten in. Maar dat werd een soort politiek speeltje. Op den duur. Vrij snel overigens trouwens. Ik heb het even teruggezocht hoe snel dat was. Maar dat was... En de grappige is dat de overeenkomsten zijn best wel groot. Ook daar waren de fondsbeheerders, de minister van Financiën, minister van Economische Zaken. Ook daar was het de bedoeling dat het zou gaan om additionele investeringen. Dus investeringen die de overheid anders niet zou hebben gedaan. Of zeker nog niet van plan was. Dat geldt nu ook. Het is niet alleen additioneel aan de markt, maar ook additioneel aan het eigen overheidsbeleid. Dus je moet er geen lopende infrastructuurprojecten bijvoorbeeld mee gaan financieren. Het moet echt extra zijn. Dat gold voor het VES ook. Maar als je terugzoekt, het VES is opgericht in 1995. VES is dus FES. In al in 1998, bij de onderhandelingen over het regeerakkoord van het tweede Paarse kabinet van Wim Kok, is toen bedacht, we kunnen eventueel dat geld uit het fonds ook koppelen aan reeds lopende infrastructuurprojecten, want dan valt er geld vrij op de begroting. Ja, dat was toen nou juist niet de bedoeling. Ik bedoel, dat heette het VES-bruggetje. En dat is in 2000 voor het eerst toegepast. En bestond het fonds 5 jaar, dat werd al toegepast. Dus ik ben heel benieuwd of dit stand houdt. En je ziet dus wat deze twee ministers proberen te doen, is hem zo apolitiek mogelijk te maken. Ze hebben dus een club van 10 bollebozen verzameld. Mm-hmm. Die dus nu extern moeten gaan beoordelen of iets al dan niet een goede investering is. Met een rijtje criteria waar ze echt nog de tanden in moeten zetten van wat je daar precies mee moet.
Noem er even een paar van de bollebozen.
Van de bollebozen. Dat is prins Constantijn, die heel erg actief is in de start-up wereld. Dat is ook Feike Siebersma, voormalig DSM-baas. En onze corona...
Corona-tsaar, maar dat mochten we niet, zo mochten we hem niet noemen.
De corona-man, corona-baas. Die onder andere... En CEO van ASML, ik zag nog een paar hoogleraren, Marieke Blom, hoofdeconoom van ING Nederland. En dus redelijk gemêleerd. En het is heel wonderlijk, de Tweede Kamer gaat dan op voorhand akkoord geven op de bedragen. Dan moeten de investeringsvoorstellen eerst langs de ministeries. En die moeten beoordelen of die investeringsvoorstellen... die dan komen van bedrijven en allerlei instellingen, of die binnen de kaders passen, dus of ze wel bij de doelen passen, zo gezegd. En dan moeten volgens die externe commissie moet een soort inschatting maken in welke mate het bijdraagt aan onze structuur van de economie en vooral ook bijdraagt aan de economische groei op langere termijn. Mm-hmm. Nou, uit de groene hoek kreeg je daar natuurlijk commentaar op, overigens ook van econoom Bas Jacobs, hoogleraar economie. Ik zei van waarom moet je alles toetsen aan economische groei, waarom niet aan maatschappelijke meerwaarde? Nou, dat zit op zich best wel iets... in, want die luxe zou je ook kunnen hebben. Je zegt, weet je, het hoeft niet allemaal per se voor het BBP te zijn. Mm-hmm. Maar goed, en dan zijn er dus externen die dat gaan beoordelen in een poging om de politieke gretige vingertjes uit deze strooppot te houden. Nou, ik ben heel benieuwd hoe lang ze dat vol weten te houden. Ja.
Nou, wie weet kunnen we het vragen aan Marieke Blom binnenkort. Want we hadden al een keer een afspraak met haar voor een podcast. Ze was helaas ziek. Dus we zullen er snel weer opnieuw uitnodigen. En dan kunnen we het hier ook verder over hebben.
Zeker, ja.
En, ik dank je voor je tijd. Dinsdag Prinsjesdag gaan we allebei hard mee aan de slag. En daar zullen we het ongetwijfeld volgende week ook nog wel eventjes over hebben.
Als bomen. Ja,
achter goed. De rug is. Ja. En blijf ons mailen. Ik probeer het e-mailadres weer goed te zeggen. podcast@dft.nl. En we zijn te beluisteren op iTunes en op Spotify. Of gewoon op onze eigen website www.dft.nl. Dankjewel Martin en tot volgende week.
Tot volgende week.